We zijn met een kleine groep dan normaal, maar dat is ook oké. Oké. Laat Annie passeren. Ja. Voilà. Hebben jullie kunnen genieten van een fijn paasvakantie? Ja. Klaar om terug naar school te gaan? Ja? Nee. Half. Oké, waar is David naartoe? Ah, David is daar. Dus, David heeft iets in zijn handen. Twee eieren, maar één van die eieren is eigenlijk speelgoed en één is echt. Welke is de echte? Je denkt dat dat de echte is? Iemand die denkt dat de andere de echte is? Ja, oké. Okay. Wat zou jij doen om zeker te zijn? Laten vallen, ja, we zouden dat inderdaad kunnen doen. Maar ik weet niet als we dat gaan riskeren. Wat zou je nog kunnen doen? Voelen, ja, heel goed. Zou je dat willen doen? Je mag een keer gaan voelen en zien welke de echte is. Is dat de echte? Je mag die teruggeven aan David. En de andere mag je op de vloer snijden. Ah ja, kijk, het was inderdaad speelgoed. Gelukkig maar. Oké, dus wij gaan een Bijbelverhaal lezen. En dat gaat over iemand die iets wou voor zichzelf voelen. Hij kon niet vertrouwen wat iemand anders zei. Hij moest dat zelf voelen. We gaan dat nu voorlezen. En twee weken geleden voor Pasen, herinner je nog, jullie moesten de woordjes raden. Ja, we gaan hetzelfde doen. Maar nu is het een beetje moeilijker, want ik heb geen woordjes uitgeknipt, want dat was veel te gemakkelijk voor jullie. Dus jullie moeten gewoon vanzelf proberen die woordjes te raden. Oké? Ik ga de Bijbeltekst lezen, maar er zijn bepaalde woorden die ik niet zal zeggen. En jullie moeten raden wat die woorden zijn. Oké? Dus dit is na de opstanding van Jezus. Jezus is opgestaan uit de dood, maar hij is nog niet terug naar de hemel gegaan. Dus Jezus loopt nog rond. Toen Jezus bij de groep kwam. Een ander woord voor discipelen? Een ander woord? Leerlingen, ja. Was één leerling niet bij. Dat was? Eén Lucas. Judas was er ook niet bij, maar het is iemand anders. Bijna.
Petrus?
Jij zou dit moeten weten, Mark.
Thomas.
Thomas, ja, het was Thomas. Die ook Didymus genoemd werd. De anderen zeiden later tegen hem, wij hebben de Heer gezien. Thomas zei, ik wil eerst de... Ja, de wonden van de spijkers in zijn handen zien. En ze voelen met mijn... Ja, of vinger. En ik wil met mijn hand de wond in zijn zij voelen. Anders geloof ik het niet. Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar. En Thomas was er nu ook bij. De deur was op. Maar opeens stond Jezus weer tussen hen in. Hij zei, ik wens jullie... Ik wens jullie vrede. Daarna zei hij tegen Thomas, kom, voel met je vinger in mijn handen en voel met je hand aan mijn... Amen, zij. Wees niet langer ongelovig, maar...
Geloof.
Toen zei Thomas tegen hem, u bent mijn Heer en mijn... Jezus zei, jij gelooft in mij omdat je mij gezien hebt. Vanaf nu zullen mensen in mij geloven zonder dat ze mij zien. En God zal hen gelukkig maken. Maar jullie hebben dat goed gedaan, hè? Top. Een applausje. Oké, wij gaan nu een paar liederen zingen met YouTube, want we hebben geen muzikanten. Je mag zingen.
Hij is de rots.
Hij is de rots.
Waar ik op sta.
Waar ik op sta.
Hij is de weg.
Hij is de weg.
Waar ik op ga.
Waar ik op ga.
En ik zal voor hem zingen.
Voor hem zingen. Zolang ik leef.
In het begin.
In het begin.
Was hij het woord.
Was hij het woord.
Hij was bij God.
Hij was bij God.
En het woord was God.
En het woord was God.
En ik zal voor hem zingen.
Hij is het licht,
hij is het licht,
dat altijd schijnt,
dat altijd schijnt,
van het begin,
van het begin,
tot aan het eind,
tot aan het eind.
En ik zal voor hem zingen,
voor hem zingen, zolang ik
waar
ik op sta,
hij is de weg,
hij is de weg,
waar ik op ga,
waar ik op ga,
en ik zal voor hem zingen,
voor hem zingen, zolang ik leef,
zolang ik leef,
zolang ik leef.
Oké, de volgende is met gebaren.
En de zondagsschool. Amen.
Oké, okay, jullie mogen al naar de zondagsschool.
We gaan nu een tijd van gebed nemen. Als voorbereiding voor ons tijd van gebed zal ik graag hebben dat we luisteren naar het volgende liedje.
Thank you. rust waar ik u ontmoeten mag. Verbergen kan niet meer, in vertrouwen leg ik alles voor u neer.
Iedereen die wil, kan luid op bidden. En ik zal afsluiten. Door genade zijn wij vrij. Dank u voor uw genade, Heer. Wij verdienen het niet, maar het is uit puur liefde voor ons dat u de weg van het kruis hebt gewandeld. De weg van lijden, van pijn, gedreven door uw liefde voor ons. Met ons in uw gedachten bent u gestorven aan dat kruis. En wij verdienen het niet. Het is een geschenk dat u aan ons geeft. Dank u wel, Heer. Help ons om die geschenk te aanvaarden. Help ons om het niet te proberen te verdienen, maar gewoon te ontvangen. Amen. Graag lees ik met jullie uit het Johannes-evangelie. Johannes 6, vers 35 tot 40. En Jezus zei tegen hen: Ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Maar ik heb u gezegd dat u mij wel gezien hebt, en toch gelooft u het niet. Alles wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. En wie tot mij komt, zal ik beslist niet uitwerpen. Want ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van Hem die mij gezonden heeft. En dit is de wil van de Vader die mij gezonden heeft, dat ik van alles wat Hij mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag. En dit is de wil van Hem die mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft. En ik zal Hem doen opstaan op de laatste dag. Dan iets verder vanaf vers 53. Jezus dan zei tegen hen: voorwaar, ik zeg u, als u het vlees van de Zoon des mensen niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drink. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Zoals de levende Vader mij gezonden heeft en ik leef door de Vader, zo zal ook wie mij eet leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is. Niet zoals uw vader het manna gegeten hebben en gestorven zijn. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. Tot daar. Jezus gaf ons een heel tastbaar teken van zijn dood. Zijn lichaam, vertegenwoordigd of gesymboliseerd in het brood dat wij straks samen eten. En zijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, teken vertegenwoordigd in de beker die wij samen drinken. Jezus die ons iets heel fysisch en tastbaar geeft om hem te doen herdenken, om te herdenken zijn dood aan het kruis voor ons. En dat is ook wat we nu gaan doen, iets heel tastbaar. Iets dat al 2000 jaar lang gebeurt, iedere zondag, dat christenen samenkomen rondom het avondmaal. Jurgen en Elisabeth, ik nodig jullie uit om naar voren te komen om te helpen met het brood. Wij drinken samen als teken van onze verbondenheid met elkaar en met Christus. Hemelse Vader, dank je wel dat hoe ons dat teken gegeven hebt, als aandenking van uw dood. Help ons om het tot ons te laten diep indringen wat het is en de betekenis ervan. En Heer, ik bid nu als we samen kijken naar uw woord, ik bid, spreek tot ons, want uw woorden zijn woorden van eeuwig leven. Amen. Amen. Gaat het lukken? Het is een PDF. Oké. Een paar weken geleden hebben we dus Pasen mogen vieren. En Ik was aan het denken, wat zal ik over spreken? En ik dacht, ja, het is passend om een keer te kijken naar die periode tussen Pasen, Jezus zijn opstanding, en hemelvaart. Jezus die naar de hemel gaat, die terug naar de Vader. En daar zien we dat hij verschillende keren heeft zich geopenbaard, getoond, verschijnt aan zijn discipelen. En we lezen ergens op een gegeven moment zelfs tot 500 mensen hebben hem nog gezien. Dus wij gaan kijken naar twee heel concrete voorbeelden van ontmoetingen met de verrezen Heer. Eén is Maria Magdalena en de andere is Thomas. Onlangs is er ook een studie geweest door de EJV over waarom dat jongeren de kerken verlaten. En een van de conclusies, dus ze hebben verschillende jongeren ondervraagd, interviews afgelegd met die jongeren. En een van de conclusies was het volgende. Jongeren krijgen het gevoel dat de kerk de wetenschap haak zet op het christelijk geloof. Dus dat was een van de redenen waarom dat jongeren zeggen dat ze de kerk verlaten. Omdat zij het gevoel hebben, het idee, de indruk in de kerken, dat wetenschappen haak staat met het geloof. Dat de twee niet overeenkomen. Nu, mijn doel met mijn boodschap, als we gaan kijken naar de verschijnselen van Jezus na zijn opstanding, is om te zeggen dat hoeft zo niet te zijn. Ik ben zelf wetenschapper geweest. Ik heb zelf wetenschappen gestudeerd op de UNIF. En voor mij was dat geen probleem om gelovig christen te zijn. En er zijn zo een heleboel voorbeelden van, ook van heel bekende wetenschappers, die ook overtuigd christen zijn. Dus je kan overtuigd christen zijn zonder je verstand te moeten aan de kant zetten of zoiets dergelijks. Met Pasen vieren we dus de opstanding van Jezus. En de opstanding van Jezus is misschien per uitstek iets wat je denkt van, dat kan toch niet. Hè? Dat kan toch niet dat een dode persoon weer tot leven komt. Dat gaat toch tegen de wetenschappen in. Dus zou je kunnen zeggen, of je volgt de tekst van de Bijbel, de opstanding is waar gebeurd, of je volgt de wetenschappen, de opstanding kan niet gebeurd zijn, omdat dat tegen de natuur ingaat. Maar zoals ik zei, het is wel mogelijk om zonder je verstand aan de kant te zetten, toch te geloven. We gaan samen kijken naar twee teksten, ook uit Johannes' evangelie, Johannes hoofdstuk 20. De eerste tekst is Johannes 20 vanaf vers 11, de verschijning aan Maria Magdalena. Vanaf vers 11. Maar Maria stond huilend buiten bij het graf, en terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf. En zij zag twee engelen in witte kleding zitten, één aan het hoofdeinde en één aan het voeteinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tegen haar: vrouw, waarom huilt u? Ze zei tegen hen: omdat ze mijn Here weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan. Maar zij wist niet dat het Jezus was. En Jezus zei tegen haar: vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was en zei tegen hem: meneer, als u hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u hem neergelegd hebt en ik zal hem weghalen. Jezus zei tegen haar: Maria. Zij keerde zich om en zei tegen hem: Rabuni, dat betekent meester. Jezus zei dan tegen haar: houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn Vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen: Ik vaar op naar mijn vader en uw vader en naar mijn God en uw God. Maria Magdalena ging hem en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij dit tegen haar gezegd had. Dat is de eerste ontmoeting. Tweede is vanaf vers 24 van hetzelfde hoofdstuk. Vanaf vers 24. Jezus en Thomas. En Thomas, een van de 12, Didymus genoemd, was niet bij hen toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tegen hem, wij hebben de Heere gezien. Maar hij zei tegen hen, als ik in zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers, en mijn hand niet steek in zijn zij, zal ik beslist niet geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren en hij stond in hun midden en zei, vrede zij u. Daarna zei hij tegen Thomas, kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen. En kom hier met uw hand en steek die in mijn zij en wees niet ongelovig, maar gelovig. Thomas antwoordde en zei tegen hem, mijn Heere en mijn God. Jezus zei tegen hem, omdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Tot daar. Als we die twee passages vergelijken, wat mij opviel is, waarom mocht Maria Jezus niet aanraken, terwijl Thomas aangemoedigd werd om Jezus wel aan te raken? En dat is wat we gaan naar kijken. Hè? Maria houdt mij niet vast, terwijl Thomas houdt mij, raakt mij aan, raakt de littekens aan. Oké, eerst gaan we kijken naar de ontmoeting met Maria. Het is een heel persoonlijke ontmoeting. Je proeft de warmte tussen Maria en Jezus. En wanneer herkent Maria Jezus? Pas als hij haar noemt Maria, als hij haar naam gebruikt. Wanneer herkenden de Emmausgangers Jezus? Pas als hij het brood brak en zij aten samen. Dan was het moment dat zij hem, Jezus, herkende. Dat zijn beide heel persoonlijke momenten. En ik denk dat dat ook dan is de sleutel waarom Maria niet mocht aanraken. Het staat, beter vertaald, niet vastklampen. Klamp niet vast aan mij, Maria. Na de opstanding zijn de dingen veranderd. Jezus kan niet op aarde blijven, maar keert terug naar de Vader. Maria kon hem niet meer op aarde houden. Zij zou moeten ergens loslaten. Loslaten van het aardse Jezus, als het ware. Voor Maria betekende het dus iets loslaten. De fysische, tastbare Jezus die met haar die jaren had meegewandeld. Die ze had leren kennen op een heel nauwe, warme manier. Niet dat dat zou weggaan, maar het zou anders worden. Jezus moet terug naar de hemel. Hij moet terug naar de Vader. En tegelijkertijd krijgt Maria dan de boodschap. De opdracht om die boodschap van de opstanding aan hemel, de verheerlijking van Jezus, terug naar de hemel, te verkondigen. Maria is dus een apostel, wat dat er letterlijk betekent. Want een apostel in het Grieks betekent letterlijk iemand die gezonden is. Want Maria wordt gezonden door Jezus, de opgestane Heer, om het te verkondigen aan de discipelen. Dat Jezus niet alleen is opgestaan, verrezen, maar dat hij ook terug naar de Vader zou gaan. Voor Maria dus, het niet aanraken was gelijk aan het loslaten van Jezus zijn aards bestaan. En het omarmen van een nieuw lichaam, een nieuw bestaan, een nieuw... Ja, Jezus in die zin dat hij nu deze wereld overstijgt. Oké, dat is de ontmoeting met Maria. Thomas. We lezen dat Thomas niet aanwezig was op de eerste verschijning van Jezus in de samenkomst van de discipelen. We weten niet waarom en misschien is het beter ook om niet te speculeren. Tijdens die eerste verschijning aan de groep van discipelen lezen we dat dat de eerste dag van de week was. Misschien waren zij al in de gewoonte om regelmatig de eerste van de dag van de week samen te komen. Samen te eten, samen te leren van Jezus. En hier zijn ze opnieuw samengekomen als groep. En Jezus komt plotseling ten midden gaan staan. En Jezus, de opgestaande Jezus, toont zijn handen, zijn zij, waar dat de nagels en de speer hebben zijn lichaam doorboord. En de discipelen dan vertellen dit aan Thomas. Wij hebben Jezus ontmoet, we waren samen, de deuren waren gesloten en plotseling de opgestaande Jezus heeft zich verschijnt. Maar Thomas, hij wil het niet geloven. Thomas zei, als ik in zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers, en mijn hand niet steek in zijn zij, zal ik beslist niet geloven. Pas als ik kan hem aanraken, zal ik geloven. Nu, Thomas wordt dus van sedertien bekend als de ongelovige Thomas, hè? Maar ik vind dat een beetje hard, een beetje onrechtvaardig misschien. Zou jij het gemakkelijk vinden om te geloven als iemand zou zeggen, ja, die persoon is opgestaan uit de dood? Ja, ik denk dat jouw eerste reactie ook zou zijn van, ja, maar pas als ik dat zelf zie, ga ik dat niet geloven. Dat gebeurt normaal gezien niet. Sommigen doen soms aan wat in het Engels noemt chronologische snobisme of chronological snobbery. Dus wat dat betekent is het idee dat mensen vroeger waren niet zo slim als de mensen nu. Komt daarop neer. Maar mensen vroeger wisten even goed als mensen nu dat de doden normaal gezien niet opstaan. En Thomas past daarin perfect. Thomas toont aan, ja, maar dat is niet normaal, hè, dat iemand uit de dood gaat opstaan. Dus ik denk dat de discipelen toen, zoals mensen nu, evenveel nood hadden aan bewijs om zoiets te geloven. Nu, het verschil met Jezus zijn verschijning in de eerste samenkomst en de tweede samenkomst, is dat de discipelen hebben de littekens gewoon gezien, maar Thomas wil aanraken. Daar zit ook een verschil. Dus voor de eerste discipelen was het genoeg om te zien, maar Thomas wil ze echt aanraken. Het is een vraag voor tastbaar bewijs. Het is een vraag naar tastbaar bewijs. Voor Thomas, Jezus aanraken is gelijk aan een voorwaarde om te kunnen geloven dat hij is opgestaan uit de dood. En Jezus komt hem tegemoet, want een week later zijn de discipelen opnieuw samen. Misschien is het opnieuw een zondag. En misschien was het, zoals ik zei, al de gewoonte om wekelijks samen te komen voor gebed, onderwijs, eten. Maar in ieder geval, Thomas is nu wel aanwezig. En de deuren zijn opnieuw gesloten. Interessant dat dat ook twee keer wordt herhaald. Hè? Die detail, dat de deuren gesloten zijn. Waarom? omdat ik denk, ze willen tonen dat dit geen normaal lichaam is. Dit is geen normaal lichaam. Maar tegelijkertijd, het is ook geen spook, geen geest. Want, zegt Jezus tegen Thomas, raak mij aan. Raak mij aan. De uitnodiging voor van Jezus naar Thomas toe is een openbaring voor Thomas. Het is een openbaring van wie Jezus is. Een ontmoeting met Jezus die opgestaan is uit de dood. Het is niet zomaar een ontmoeting met iets bizar of vreemd of abnormaal. Het is een openbaring van wie God is en wie Jezus is. Iets dat volgens gezond verstand niet normaal is. En Thomas weet het. Maar aan hem wordt gegeven de mogelijkheid om te geloven. Aan hem wordt gegeven de mogelijkheid om te geloven. Jezus voorziet in het tastbaar bewijs dat Thomas nodig heeft om te geloven. Vers 29 is omdat Jezus zei tegen hem, omdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Soms wordt die eerste als een vraag vertaald. Geloof jij omdat jij gezien hebt? Vraagteken. Zalig zijn zij die geloven, maar toch niet gezien hebben. En sommigen maken het argument dat Jezus hier een contrast maakt tussen Thomas, die nood had aan bewijs, en de rest die geloven zonder bewijs. En dat Jezus als het ware zegt, zalig zijn zij die geloven zonder te zien, zonder het nood aan bewijs. Maar Thomas, je hebt geloofd, oké, maar het is minder goed. Maar eigenlijk de vertaling hier van de herziene Statenvertaling sluit nauwer aan bij dat dat geen vraag is. Hè? Dat het gewoon een verklaring is van de feiten. Omdat hij mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd. Dat er daar geen oordeel in zit. Geen waardeoordeel van het geloof van Thomas is op een of andere manier minder, omdat hij heeft moeten zien. Trouwens, tot nu toe hebben ze allemaal moeten zien om te geloven. Hè? Maria heeft Jezus gezien en dan beseft ze dat Jezus is opgestaan. De discipelen hebben allemaal Jezus gezien. En in de andere evangeliën lees je dat Jezus samen eet met zijn discipelen, de opgestane Jezus. En toont hem van, kijk, ik ben geen spook, hè? Dit is een fysisch lichaam. Dus Thomas, net zoals de anderen, hadden ook eerst moeten zien voordat zij konden geloven. Dus Jezus berispt hier niet Thomas. Het is eerder gewoon een verklaring van de feiten. Het is gewoon zo. Maar het wordt wel gevolgd met die uitspraak, zalig zijn zij die geloven, maar niet de opgestane Heer hebben ontmoet. Wie zijn dat dan? Dat zijn wij. Dat zijn de mensen na de hemelvaart van Jezus. De mensen die Jezus niet meer zullen ontmoeten in een aards lichaam of een fysisch lichaam op aarde, maar die zouden hem geloven op basis van zijn woord. Dat zijn wij. Was het dus slecht dat Thomas vroeg over tastbaar bewijs? Ik denk van niet. Want de opgestane Jezus was tastbaar. Het was een fysisch lichaam. Of het is een fysisch lichaam. Zij moesten allemaal overtuigd worden en dat is normaal. Jezus komt Thomas tegemoet. Hij voorziet in die tastbaar bewijs dat hij nodig heeft om te geloven. En dan hebben we die mooie verklaring van geloof van Thomas. In vers 28. Mijn Heer en mijn God. Hoe kunnen wij dan zeggen dat Thomas een ongelovige Thomas is? Hij is een van de eerste die durft Jezus God te noemen. mijn Heer en mijn God. Dus wat leren we vanuit deze, als we teruggaan naar die eerste studie van de EJV van geloof en wetenschappen? Wat leren we vanuit deze twee passages? Wel, ik heb ze gekozen omwille van dat aanraken. Aanraken, dat is een van de meest basic van de vijf zintuigen. Je kan er niet leven zonder aan te raken. Iemand kan slechtziend zijn, kan slecht horend zijn, kan niet meer zo goed ruiken of smaken, maar aanraken, daar heb ik nog niet tegengekomen. Dus hoe wij kunnen dat aanraken dan vergelijken met ja, een manier van de fysische wereld rondom jou waar te nemen. Hoe dat je de wereld rondom jou waarneemt. De zintuigen waarbij je je fysische wereld waarneemt en tot bepaalde conclusies komt over die wereld. Dat dit hout is of dat dit metaal is. Ik kan dat voelen door mijn aanraken. Hetzelfde met de wetenschappen. Het zijn gewoon misschien een beetje meer duurdere snufjes dat ze gebruiken. Zoals een microscoop of een deeltjesversneller of zoiets. Maar het is in principe hetzelfde. Het is je zintuigen gebruiken om dingen van de fysische wereld rondom jou waar te nemen. Maria moest het tastbare loslaten, terwijl Thomas moest het tastbare aanraken. Het is dubbel. Na de opstanding is Jezus zijn lichaam fysisch, het is tastbaar, maar het is ook niet meer gebonden aan de fysische wereld. Het overstijgt wat wij kunnen waarnemen met onze menselijke zintuigen of onze wetenschappelijke instrumenten. Maar Thomas leren wij dat het goed is om geloof te onderzoeken op een tastbare wetenschappelijke wijze. Wij hoeven geen schrik te hebben, want God heeft zich ook geopenbaard en bekendgemaakt en heeft gewandeld hier in ons midden op een heel tastbare manier. Maar tegelijkertijd met Maria leren wij dat God kan je niet vastpinnen in een vakje. God zal altijd onze menselijke zintuigen overstijgen. De bekende christen apologeet C.S. Lewis in zijn boek Wonderen maakt hij het punt dat of je gelooft in bovennatuurlijke wonderen of niet, dat heeft niks te maken met de wetenschappen. Of dat je gelooft in bovennatuurlijke wonderen of niet. Het heeft meer te maken met je basisovertuigingen. Je geloof. Als je gelooft dat er iets bestaat buiten wat tastbaar is, dan is er ook geen ruimte in je denkkader voor iets dat onzichtbaar is, iets zoals God. Maar als je wel openstaat voor de mogelijkheid dat er meer is in ons bestaan dan alleen wat we kunnen voelen en zien met onze zintuigen, dan zijn wonderen wel mogelijk voor die persoon. Het heeft dus niks te maken met de wetenschappen. Het heeft eerder te maken met onze basisovertuiging. Trouwens, de wetenschappen zijn wel ontstaan in een religieuze context. Hè? Het idee dat de fysische wereld een zekere orde heeft en openstaat voor ja, alle soorten bestudering, dat komt uit een heel joods-christelijk denkwereld. Een geloof dat er een schepper is die alles heeft gemaakt op een ordelijke manier. Dus, de wetenschappen en geloof zijn zeker niet in tegenstrijd met elkaar. Een mens, of hij nu wetenschapper is of niet, die gelooft dat er niks buiten het zichtbare bestaat, wel, dat is wel in strijd met het christelijk geloof. Als we moeten spreken over een strijd, ligt het op vlak van verschillende geloofsvisies, niet tussen wetenschappen en geloof. De titel dat ik had gekozen voor deze preek is tastbaar geloven, is geloof per definitie ontastbaar. En ik hoop dat je ziet dat mijn antwoord daarop is nee, geloof mag je onderzoeken. Maar in die zin zit er ook een, met opzet, een dubbele betekenis. Want iets kan ook ontastbaar zijn wanneer een bepaalde taboe heerst. Wanneer er geen kritieke vragen mogen gesteld worden. Wanneer bepaalde stemmen met opzet worden stilgelegd. En dat is ook trouwens nog een conclusie van die studie van de EEV. Dat jongeren ervaren dat er een gebrek is aan ruimte voor kritische vragen in onze kerken. En daarmee wil ik dan afsluiten. De opgestane Jezus stelde zich open voor Thomas. Door hem uit te nodigen om hem aan te raken, wilde Jezus tonen, geloof in mij is tastbaar. Het is echt. Je mag mij aanraken. Hebben wij dezelfde houding ten opzichte van onze jeugd en onze kinderen? Laten wij hen toe om ons geloof als ouderen aan te raken? Is ons geloof tastbaar? Staan wij open voor moeilijke vragen waarop wij soms geen antwoorden hebben als ouders? Of is ons geloof, wat wij ervan maken, ontastbaar geworden? Laten we afsluiten in gebed. Hemelse Vader, Heere Jezus, dank je wel dat u hebt gewandeld hier op deze aarde als een echt persoon met een echt lichaam, dat u de levens van verschillende mensen hebt aangeraakt, dat zij hebben mogen u aanraken. Zelfs na uw opstanding bent u niet rechtstreeks naar de hemel geweest, maar eerst een tijdje doorbracht hier op aarde nog, om samen met anderen te eten, te bidden, te spreken, het is een fysisch tastbaar lichaam. En dank je wel dat wij ook mogen geloven. Door uw openbaring mogen wij geloven. Dank je wel dat wij mogen ervan lezen in uw woord. Dank je wel dat die volgelingen, die eerste volgelingen, hebben uw woord verkondigd en doorgegeven aan de volgende generaties. En dank je wel dat u ook ons aanmoedigt om nog steeds aan te raken, als het ware. Om nog steeds durven vragen te stellen. Durven ons verstand te voeden. En te proberen iets meer begrijpen. Heer, ik bid dat wij als kerkgemeenschap, dat voor zij die verantwoordelijkheid hebben voor kinderwerk of jeugdwerk of voor ieder van ons, als wij omgaan met jongeren in onze kerk die zoekend zijn, die vragen stellen, soms moeilijke vragen, help ons om open te zijn voor die vragen. Om ons geloof te laten tastbaar worden. Ik bid, Heer, dat onze jeugd, onze tieners, onze kinderen mogen bewijs vinden. Net zoals die Thomas heeft bewijs kunnen vinden dat hij nodig had om te geloven. Dat zij ook, en help ons om hen daarbij te helpen. Amen. Goed. Het is een beetje van een andere dienst geweest, omdat er geen muzikanten waren. Maar bij deze wil ik dus onze dienst afsluiten en nog de mededelingen geven. Misschien goed om te melden dat op 19 mei, Pinksteren, is er een doopdienst. Er zijn al 3 mensen die zich hebben kandidaat gesteld om te laten dopen. We zijn daar heel blij om. Maar als er nog zijn die niet gedoopt zijn en die interesse hebben om zich te laten dopen, spreek een van de oudsten aan. En we zullen graag dat gesprek hebben met u. De andere mededelingen staan in potscherven. Ik denk niet dat er nog iets bijzonders is, moet gezegd worden. Dan wens ik nog iedereen een fijne zondag. Geniet van het mooi weer nog verder. En blijf gerust voor nog een kopje koffie. Fijne zondag allemaal.